Ik wil twee Bijbelgedeelten met jullie lezen. Eerst uit Exodus hoofdstuk 20 en daarna uit Psalm 63. Exodus hoofdstuk 20 en daarna Psalm 63 vers 1 tot en met 6. In Exodus hoofdstuk 20 vinden wij natuurlijk de 10 geboden. En het eerste gebod is dat we geen andere God hebben dan Hem alleen. En het tweede gebod is dat we geen beeld van Hem maken, want ieder beeld dat we van Hem maken is bij definitie een aanfluiting vergeleken bij wie Hij is. Is een belediging van God als je denkt dat je God kunt voorstellen met een beeld. Het derde is dat wij, vers 7, u zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En het vierde gebod is, gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. En al deze vier geboden hebben, de eerste vier van de 10 geboden hebben te maken natuurlijk met onze relatie met Hem. En we denken in het bijzonder na over de naam van de Heer en over het heiligen van Gods naam. En het tegenovergestelde daarvan is dat we zijn naam ijdel gebruiken. En dan lezen we met elkaar Psalm 63 vanaf vers 1. Psalm 63, er staat bij mij boven een verlangen naar God. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. En dan lezen we verder in Psalm 63. O God, u bent mijn God. En u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. En daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven en in uw naam zal ik mijn handen opheffen. En mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Voordat we hier verder over nadenken wil ik graag ook nog met jullie bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij zijn hier en we hebben gezongen, Heer, van uw heiligheid. En we beseffen opnieuw, Heere, dat u te verkiezen bent natuurlijk boven al het andere in het leven. En we beseffen opnieuw, Heere, dat we gemaakt zijn voor u. En we willen alles doen voor u, ook dit samen zijn en ook het spreken en het luisteren en het alles wat we doen, ook vandaag, Heer, voor u. En dank u wel dat u ons eerst heeft lief gehad. En dat wij nu u mogen liefhebben. En Heer, we bidden u. We hebben gelezen over een verlangen naar u, wat David had. En dat hij zegt, mijn ziel dorst naar u. En dat willen we ook uitspreken naar u toe. Onze ziel dorst naar u. Heer, wat we nodig hebben, dat is dat we meer van uw heerlijkheid mogen zien. Heer Jezus, we bidden dat we mogen zien wie u bent. En Heer, we bidden dat u ons door de geest wilt leiden. Dat we de geest van wijsheid en openbaring mogen ontvangen, ook deze middag. En dat het ons hart mag veranderen. En dat we zullen begrijpen tot welk leven u ons heeft geroepen. Heer, we bidden dat uw naam geheiligd zal worden. Ook in de momenten die voor ons liggen, als ik zal spreken over dat thema. Maar niet alleen in deze dienst, maar ook in ons hele leven, dat uw naam geheiligd zal worden. En we vragen u, Heer, dat u ons dit helder voor ogen wilt geven, wat dat betekent. En dat we ook door de geest zo'n soort leven zullen mogen leiden. Dat bidden we, Heer, tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Amen. We hebben in Exodus 20 vers 7 gelezen dat we de naam van de Heer niet ijdel moeten gebruiken. En het thema van vanmiddag is gehaald natuurlijk uit het Onze Vader van de Heer Jezus, waar hij begint, waar hij ons heeft leren bidden. En dat begint met uw naam worden geheiligd. Dus twee dingen die tegenover elkaar staan. Aan de ene kant dat de naam van God ijdel gebruikt wordt. Aan de andere kant dat de naam van God geheiligd wordt. Maar dat zijn allebei Joodse manieren van spreken. Wij hebben het niet zo, wij spreken nooit over dat iemands naam ijdel gebruikt wordt. En wij spreken ook nooit over het heiligen van iemands naam. Maar in het Jodendom doen ze dat wel. En daarom behoeft het enige uitleg om te begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Dus eerst een paar dingen over de naam van God ijdel gebruiken. En daarna denken we vooral na over dat zijn naam geheiligd wordt door ons leven. Het eerste wat we ons moeten realiseren is dat de naam, als we vanmiddag nadenken over de naam van de Heere, dan betekent dat natuurlijk dat we het hebben over hemzelf. Dus de naam staat voor de persoon zelf. We lezen bijvoorbeeld ook in Matteüs 10 vers 41, indien u een profeet ontvangt in de naam van een profeet. Of indien u een rechtvaardige ontvangt in de naam van een rechtvaardige. Wat betekent dat? Nou, in de Nieuwe Bijbelvertaling is dat vertaald met indien u een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is. Dus in de naam van de profeet betekent omdat hij een profeet is. Dus nogmaals, wij zijn niet gewend aan deze manier van spreken, maar je hebt het over de persoon zelf. En dat is eigenlijk ook wel een beetje logisch, want als u het heeft, dat geldt ook voor jou en voor mij, dat je naam, dat is wie je bent. Je naam staat voor wie jij zelf bent. En we lezen ook in Psalm 75 bijvoorbeeld, uw naam is ons nabij. Nou, dat betekent eigenlijk niks anders dan dat de psalmist zegt, Heere, u bent ons nabij. Dus de naam van de Heere, dat is, trouwens ook in de Bijbel krijgen mensen een bepaalde naam, ook overeenkomstig wie ze zijn. De naam van Bijbelse personen zegt ons ook veel over wie ze zelf zijn. Bijvoorbeeld Jezus, u zult hem de naam Jezus geven. Dat betekent, Jezus komt van Yeshua of Joshua. Dat betekent, de Heere redt. Daarom zegt de engel tegen Maria, u zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Dus dat is helemaal Jezus, dat is hoe hij heet, maar dat is ook wie hij is. Dus de naam is de persoon zelf. Dus de naam van God ijdel gebruiken betekent op een bepaalde manier met God zelf omgaan. Ijdel gebruiken betekent misbruiken. Dat gebod, u zult de naam van de Heere niet ijdel gebruiken, is in de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald met u zult de naam van de Heere niet misbruiken. En het woord ijdel betekent natuurlijk leeg of zinloos. En dat je de naam van God zinloos gebruikt. En dat je bijvoorbeeld, dat noemen we natuurlijk vloeken. Als iemand ineens heel boos wordt en ineens de naam van God gebruikt. Of God zegt op een hele boze manier. Of iemand schrikt en gebruikt ineens de naam van Jezus. Dat gebeurt ontzettend veel in Nederland. Heel veel mensen gebruiken de naam van Jezus als een krachtterm. Dan zeggen ze ineens de naam van Jezus. Maar dat is ijdel gebruiken. Dat is zinloos gebruiken. En dat verraadt een bepaalde houding naar de Heere zelf toe. Want zijn naam, dat is hij zelf. En ik kom ook deze uitleg tegen, u zult de naam van God niet lichtvaardig terzijde schuiven voor iets leegs. En daar, als we dat zo horen, dan zien we dat dat gebod gaat veel dieper dan een verbod op vloeken. We zijn het er allemaal over eens dat vloeken natuurlijk verkeerd is. En als je die neiging hebt, dan moet je stoppen daarmee. Dan moet je zorgen dat je vanaf komt en bidden dat je er vanaf komt om de naam van God op die manier te gebruiken. Maar het gebod gaat veel dieper dan dat. U zult de naam van God niet lichtvaardig terzijde schuiven voor iets leegs. En als we dan hebben gezegd, de naam van God staat voor de naam zelf, dan betekent dat eigenlijk ook, je zult God niet lichtvaardig terzijde schuiven voor iets leegs. Je zult hem zelf niet aan de kant schuiven in je leven. Je moet niet God negeren. Je moet niet leven en doen en spreken alsof hij er niet is. Ga niet aan God voorbij. Zeg niet dat de naam van God leeg is. Zeg niet dat God er niet is. Of doe niet alsof God er niet is. Hij is er. En het gebod houdt ook in dat we ons bewust zijn van zijn aanwezigheid. Dat we beseffen dat we leven in de aanwezigheid en voor het aangezicht van God. En dat we dat niet terzijde schuiven. Je kunt God de rug toekeren, je kunt God negeren, je kunt aan God voorbij lopen, je kunt met een grote boog om hem heen lopen, bij wijze van spreken. Je kunt zelf voor God spelen en doen alsof je zelf God bent. Je kunt Heer en meester van je eigen leven zijn en zeggen, ik bepaal wel wat zonde is en ik bepaal wel wat ik wil en ik bepaal wel hoe ik zal leven. Je kunt heel erg je eigen gang gaan in je leven de hele tijd, maar dan schuif je God terzijde. Dan leef je onafhankelijk en zelfstandig. Niet in afhankelijkheid en niet om hem te eren, maar dan doe je gewoon de hele tijd je eigen ding. En dan leef je ten diepste voor je eigen eer. En dat heeft ook te maken met dat vierde gebod. En dus, nu begrijpen we iets meer van wat het betekent om de naam van God ijdel te gebruiken. En de rest van wat ik ga zeggen is positief. Dat wil zeggen, ik wil proberen uit te leggen wat het betekent dat zijn naam geheiligd wordt door ons leven. En ook hoe we dat kunnen doen. En voordat ik twee dingen ga noemen, wil ik ook nog dit zeggen. Dat het thema van vanmiddag voert ons helemaal terug naar de basis. Sorry. Het heeft helemaal te maken met een enorm fundamentele vraag voor u en voor mij. En dat is de vraag, en dat noemde Roelof ook al even eerder deze dienst. De vraag is eigenlijk, wat is het doel van ons leven? Wat is eigenlijk de zin van mijn leven en wat is mijn bestemming? Waarvoor ben ik nou ten diepste gemaakt? En weet je, dat kan een serieuze existentiële vraag zijn die mensen zich stellen. Ik heb in mijn leven heel wat keren met mensen over deze vragen gesproken. Nog niet zo lang geleden kwam iemand naar ons toe die met mijn vrouw en mij wilde praten over deze vraag. Die eigenlijk ten diepste zei, ik weet niet waar ik het allemaal voor doe. Ik heb geen antwoord op de vraag, wat is de zin van mijn leven? En hij stelde de vraag aan mijn vrouw en mij. En hij vroeg ons, wat is voor jou de zin van je leven? En hij vroeg mij ook, wat is voor jou de zin van je leven? En gelukkig heeft hij dat antwoord nu ook gevonden. Misschien zit je vanmiddag wel hier en heb je er ook nog niet ten diepste een antwoord op. Misschien wel dat je iets denkt erover, maar het is niet doorgedrongen tot je hart. Je leeft er niet uit. En dan gaan we vanmiddag helemaal terug naar de kern, naar de basis. Wat is het doel van de mens? Waarvoor zijn we gemaakt? En het doel van de mens is om God te verheerlijken. Ons leven heeft zin naar hem toe. En dat hij verheerlijkt wordt, betekent dat zijn heerlijkheid door ons leven zichtbaar wordt. Dat zijn heerlijkheid openbaar wordt door ons leven. Dat is je bestemming als mens, want je bent gemaakt als beelddrager van God. God heeft ons gemaakt om zijn beelddrager te zijn. Dat betekent ten diepste dat we gemaakt zijn om hem te weerspiegelen in deze wereld. Dat mensen naar ons kijken en dat ze iets van God zien en dat ze hem gaan prijzen. Dat hij verheerlijkt wordt door ons leven. Dat hij daardoor verheerlijkt wordt. Dat zijn grootheid en zijn glorie zichtbaar worden. De verheerlijking van God betekent dat de heerlijkheid van God zichtbaar wordt en dat mensen hem gaan prijzen om wie hij is. Dat is de verheerlijking van God. En dat is het doel van ons leven. Er is een jonge man, ik heb geloof ik wel eerder over hem verteld, die vorig jaar zomer radicaal tot bekering is gekomen. Die met name met mijn zoon optrekt en nu ook een tijdje bij ons thuis woont. Omdat het beter is dat hij niet in zijn oude omgeving woont. En ik heb vorige week heb ik 2 uur op een terrasje met hem gezeten. Ik ken hem al jaren, maar ik dacht ik wil eens wat dieper met hem praten en wat meer gewoon van hem weten. Over zijn achtergrond en zijn ouderlijk huis en zijn vader en zijn moeder en zijn hele leven tot nu toe. En toen vertelde hij zegt, toen ik vorig jaar tot bekering kwam, terwijl hij een heel zondig leven geleid heeft, echt helemaal losgeslagen was en helemaal verkeerd bezig was. En eigenlijk in diepe duisternis was terechtgekomen. Hij zegt, ik ben tot bekering gekomen. En hij zegt, nu heb ik een doel. En dat vond ik zo mooi, dat hij het daarmee samenvatte. Ik ging van feest naar feest en van meisje naar meisje en van drank naar drugs enzovoort. Maar hij zegt, ik had geen doel. Ik wist niet wat de zin van mijn leven was. Maar nu is hij tot bekering gekomen en hij is echt vervuld met Gods geest en hij heeft een diep verlangen naar God. En hij zei vorige week tegen mij, nu heb ik een doel. En wat is dat doel? Dat is God zelf. God is een doel. Om hem te kennen en om hem beter te leren kennen en ook voor hem te leven. En je zou het zo kunnen zeggen, Ons leven heeft zin naar God toe en hij miste God in zijn leven. Daarom kwam zijn leven niet tot zijn doel. Maar nu heeft hij God leren kennen en ook zijn leven krijgt nu zin naar God toe. Voor God. God is zijn doel. Hij wil alles nu doen voor de eer. En hij wil dat door zijn leven dat God verheerlijkt wordt. En dat God geëerd wordt, dat hij geprezen wordt en dat zijn heerlijkheid zichtbaar wordt door zijn leven. Dat is het doel van ons leven. Dat is het idee van dat wij beelddragers van God zijn. Twee dingen waardoor dat kan gebeuren in ons leven. Ik ga twee dingen noemen vanmiddag. En het is nogmaals, het is heel fundamenteel en het is heel eenvoudig ook. Maar dat wil niet zeggen dat het automatisch aan de orde is in ons leven. Hoe kan God verheerlijkt worden door ons? Waardoor wordt zijn naam geheiligd in uw en mijn leven? Het eerste is dit, dat we hem lief hebben boven alles. Dat we meer van hem houden dan van al het andere in ons leven en ook van alle andere personen in ons leven. Dat hij er met kop en schouders voor ons bovenuit steekt. Dat we geen andere ultieme liefde in ons leven hebben. Geen grotere loyaliteit dan aan de Heere. En weet u, er is maar één ding wat het allergrootste voor iemand is. Dat geldt voor iedereen op deze wereld. Dat geldt voor alle mensen in Nederland en alle mensen op Urk. En alle mensen die hier vanmiddag in de zaal zitten. Er is maar één ding wat voor u of voor mij het allergrootste is. Iedereen heeft altijd iets wat zijn of haar hoogste goed is en waarvoor hij of zij leeft. En dat kan ook jezelf zijn. Het kan zijn dat je ten diepste voor jezelf leeft. Of dat je leeft voor je eigen functioneren of voor je eigen carrière of voor je eigen genot. Of dat je leeft voor iets. Weet je, het kan van alles zijn. Maar als we iets anders maken tot het allergrootste in ons leven. Als we meer van iets houden dan van God. Of als we meer van een ander mens houden dan van God. Van de Heer Jezus. Dan is dat niet tot zijn eer. Want hij is natuurlijk vele, vele, vele malen groter dan al het andere. Maar als we zeggen, als we hier vanmiddag zitten en het is waar dat we niet alleen deze liederen zingen, dat we niet alleen zingen heilig, 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 maar dat we inderdaad ook echt hem als heilig hebben gemaakt in ons leven. Dat hij voor onszelf ook heilig is en dat we echt van hem houden meer dan van ons werk en van onze geld en van onze spullen en van ons aardse leven. We hebben ook met elkaar gelezen, uw goede tierenheid is beter dan het leven. Het is tot eer van de Heer als wij vanmiddag zeggen, Heer, ik hou meer van u dan van het leven. Ik wil niet aan dit leven vastklampen van dit is mijn leven en ik wil dit leven houden en ik maak er mijn leven van. Heel veel mensen zitten heel erg vast aan het leven. Maar de psalmist David zegt, uw goede tierenheid is beter dan het leven. Ik hou meer van u dan van het leven zelf. Dan is dat tot eer van de Heer. En dan wordt hij daardoor geheiligd in ons leven. Je kunt het ook vergelijken met het huwelijk. Mijn vrouw heet Lois. En weet u, voor mij is Lois heilig. Daarmee bedoel ik niet dat zij zelf heilig is. Ik bedoel niet dat zij volmaakt is. Ze is een lieve vrouw. Ze is een uiterst betrouwbare en integere vrouw. En ze is een godvrezende vrouw. En ik ben dolblij met de vrouw die ik mijn vrouw mag noemen. Maar ik bedoel niet dat zij zelf heilig is, dat ze zonder zonde is. Maar voor mij is ze heilig in de zin dat zij is voor mij volkomen uniek. Er zijn 3,5 miljard vrouwen op deze wereld. Maar er is maar één vrouw die voor mij met kop en schouders bovenuit steekt. Want er is er maar één vrouw die mijn vrouw is. En die zich zo aan mij toewijdt. En die mij zo lief heeft. En die zoveel voor mij doet. En met wie ik zo verbonden ben. En met wie ik zo één ben. Zelfs nog veel meer dan met mijn moeder of met mijn dochter. Mijn vrouw is de enige. Ze is de enige vrouw. Zij is voor mij onvergelijkbaar. en volkomen uniek. Zij is voor mij volkomen uniek. Zij steekt er voor mij met kop en schouders bovenuit. Dat is de betekenis van dat zij voor mij heilig is. En weet je, als het om God gaat, dan hij is in zichzelf is hij natuurlijk volkomen heilig. Er is natuurlijk geen twijfel aan. Hij alleen is God. Hij alleen is de schepper. Hij alleen is de instandhouder van het universum. En de bron van licht en leven. Hij alleen is de almachtige en de alwetende en alomtegenwoordige. Hij alleen is genadig en barmhartig zoals hij dat is. En ik zou nog 1000 andere woorden kunnen gebruiken om te duiden dat God uniek is. Hij is heilig. En er is ook niets wat ooit iets kan afdoen aan zijn heiligheid. Hij is wie hij is. En hij heeft zich openbaard als ik ben die ik ben. En hij is de onveranderlijke. Er is nooit iets wat hem heeft veranderd in zijn wezen. En zijn glorie en heerlijkheid zijn nooit minder geweest en zullen nooit minder worden. Hij is oneindig groot en oneindig heerlijk. En hij is God. Hij is heilig, maar de vraag is hij ook voor ons heilig? Zoals ik u zojuist zei, dat voor mij mijn vrouw heilig is. Voor mij is mijn vrouw de enige. En volkomen uniek. En de vraag is God dat ook voor ons? Als we eerlijk zijn. Want dat is wat meer dan naar de kerk gaan. Het is goed om in de kerk te zitten, maar dat is niet een doel op zich. Het doel op zich is niet om in de kerk te zitten. Een kerkdienst is nooit een doel op zich. Maar het om gaat, is dat door ons leven de naam van God geheiligd wordt. En hij wordt geheiligd door ons leven als hij er voor ons met kop en schouders bovenuit steekt. Dat we echt van hem houden. Dat we echt meer van hem houden dan van al het andere. Dat we hem echt lief hebben. Met ons hele hart. Dat we een verlangen naar hem hebben. Dat we hem willen zoeken. Zoals David deed. Dat we naar hem dorsten. En dat we hem willen aanschouwen. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. En uw macht en uw heerlijkheid gezien. Slechts 1 ding heb ik van de Heer gevraagd. En dit zoek ik. Om in het huis van de Heer te verblijven alle dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Een verlangen naar God. Omdat hij heilig voor je is. Als ik tegen u zou zeggen, voor mij is mijn vrouw heilig. Maar ik zou geen tijd met haar doorbrengen. Ik zou niet geïnteresseerd in haar zijn. Ik zou niet naar haar verlangen. Ik ga morgen weer voor 11 dagen weg. En ik zou in die 11 dagen niet aan haar denken. En ik zou niet met haar bellen. En ik zou er niet naar uitzien om haar weer terug te zien na 11 dagen. En ik zou niet vragen hoe gaat het. En ik praat niet met haar. En ik vertel niet wat ik meemaak. En ik deel mijn leven niet met haar. Als ik niet met haar omga, dan heeft het niets te betekenen dat ik vanmiddag tegen u zeg, mijn vrouw is heilig voor mij. Dus het feit dat ik zeg, voor mij is mijn vrouw heilig. Ik heb haar lief en ze is de enige in mijn leven. Dat wordt bewezen doordat ik me ook toewijd aan haar. Dat wordt bewezen doordat ik ook tijd met haar doorbreng. En dat ik haar opzoek. En dat ik ontzettend blij ben om haar weer te ontmoeten als ik haar een tijdje niet gezien heb. Dus, als wij zeggen, God is heilig voor mij en ik wil dat hij geheiligd wordt in mijn leven, dan uit zich dat ook door tijd met hem door te brengen. Door hem te zoeken. Als je je herkent in de woorden van David, ik zoek u vroeg in de morgen, mijn ziel dorst naar u en uw goede tierenheid is beter dan het leven. Weet je, dan ga je ook lezen in die Bijbel. Ik zat laatst in een kring, misschien heb je dat eerder gezegd, weet ik niet, maar ik zat in een kring en dat was een kring waar wij voor het eerst aan deelnamen. En er was nog een ander echtpaar die voor het eerst was en die broeder die vertelde een beetje over zijn leven, dat hij 10 jaar geleden tot bekering is gekomen, terwijl hij echt ook een heel godloos leven had geleid, maar dat hij radicaal tot bekering was gekomen. En dat is sindsdien dat hij zo ontzettend blij is met de vergeving van zijn zonde en met het nieuwe leven wat hij gekregen heeft. Dat hij ook in de Bijbel is gaan lezen. En dat sindsdien, in die 10 jaar dat hij nu christen is, is dat Bijbellezen voor hem alleen maar meer een genot geworden. En hij is nu ook gestopt met werken en hij zegt, ik heb meer tijd om in die Bijbel te lezen En ik ben zo blij ermee. En ik vind het zo fijn om te doen. En toen was er een andere vrouw in de groep die zegt, nou, ja, moet ik dat dan? En die reageerde echt zo van, ja, u heeft het erover, hè, dat we veel in die Bijbel lezen. Maar zij reageerde met, nou, dan moet ik weer. Hè, dan kom je weer met iets wat ik moet. Maar weet je, daar gaat het niet om. En toen dacht ik ook, dat zeg je toch ook niet als je aan tafel gaat zitten? Als je een gezonde eetlust hebt, je gaat aan tafel zitten. Of je gaat een keertje uit eten, of je zit gewoon gezellig met elkaar te eten. En er is gekookt en je hebt iets lekkers gemaakt en je gaat zitten. Dan zeg je ook niet, nou moet dat nou weer? Dat zeg je toch niet? Dan ben je toch blij dat je jezelf kan voeden weer. Dat je gevoed wordt, dat je eten en drinken hebt. Het is toch heerlijk om te eten? Maar dat is toch ook zo met Bijbellezen, dat... Alleen dat hebben we niet door. We hebben niet door dat we geestelijk uithongeren eigenlijk. We hebben niet door dat er een soort hongersnood voor het woord is in ons leven. En we kunnen niet leven van brood alleen. Maar dit is net zo belangrijk als onze dagelijkse maaltijden. Maar als je die smaak te pakken krijgt. En als je gezonde eetlust krijgt. Dan zul je niet zeggen als je in de Bijbel gaat lezen. Dan moet ik weer. Maar dan is het een verlangen. En dan zit je hier vanmiddag ook niet. Nou, ik moet weer naar de kerk. Maar dan heb je een verlangen om God beter te leren kennen. En daarom zit je in de kerk. En dat is waardoor dat hij geheiligd wordt. Dat we er uiting aan geven dat hij voor ons de allergrootste is. En weet je dat zijn naam eerbied oproept. Zijn naam roept een gevoel van ontzag op. Want we kennen de waarde van zijn naam. We geven hem de eer, omdat hij is wie hij is. En we geven hem eer doordat we zeggen, o Heere, toon mij uw heerlijkheid. Het is toch niet te geloven dat God zich aan ons bekend wil maken? Dat is wat de Bijbel leert. God is een sprekende God. Hij heeft op vele wijze tot ons gesproken door de profeten. En in het laatste dagen heeft hij tot ons gesproken in de Zoon. En we hebben die openbaring van God ontvangen. We hebben door Israël hebben wij het licht gekregen. Het licht is in de wereld gaan schijnen. En we hebben de woorden van God gekregen. Licht in de duisternis. Dit is het allerbelangrijkste boek in de wereld. Het meest gelezen boek in de wereld. Het boek wat de wereldgeschiedenis het meest heeft veranderd. En wat mensenlevens meer dan welk ander boek ook heeft veranderd. Want dit is Gods woord. En God heeft gesproken tot ons. En hij wil spreken tot ons. En hij spreekt tot ons. Maar dat is een ongelooflijk voorrecht dat God tot ons wil spreken. En zullen wij dan zijn naam, zijn woord, hemzelf lichtvaardig terzijde schuiven? Zullen wij dan daar niks mee doen? Onze neus ophalen voordat God zich bekend wil maken aan ons en zich wil openbaren? Zullen wij dan leven alsof we dat niet nodig hebben? Nee, dat zou niet tot zijn eer zijn. Maar dat willen we ook niet. We zeggen eer, spreek. Spreek, Heer, uw dienstknecht luistert. Wat wilt u zeggen tot mij? Ik wil horen. En geef mij uw woord. En toon mij uw glorie. En u wil ik kennen. En daardoor wordt hij verheerlijkt. We geven hem aandacht. En we leven niet meer alsof hij er niet is. En in alles vragen we om zijn leiding. En in alles bidden we om zijn zegen. En in alles vertrouwen we op hem. En ten diepste vinden we onze vreugde in hem en niet in de dingen van dit leven. Dat zijn allemaal dingen waar het in uitmondt. Vertrouwen op hem, afhankelijkheid van hem, de dingen doen voor hem en je vreugde vinden in hem. En niet vooral je vreugde vinden in allerlei andere dingen in dit leven, maar ten diepste je blijdschap vinden in hem. Dat betekent het dat zijn naam geheiligd wordt in ons leven. Oké, ik ga een tweede punt noemen. Kijk hoe ver ik kom, anders moet ik naar de pauze even verder gaan. Maar het tweede punt hoort er ook helemaal bij. En we hebben het dus over de vraag, hoe wordt zijn naam geheiligd in ons leven? En het is niet alleen door God lief te hebben boven alles, maar het tweede is ook dat we onze naaste lief hebben als onszelf. En, want het heiligen van zijn naam betekent ook dat zijn reputatie groeit. Om het even heel simpel te zeggen, uw naam wordt geheiligd. Dan bidden we eigenlijk, Heer, mag uw reputatie groeien in deze wereld. Mogen steeds meer mensen u leren kennen en u gaan prijzen om wie u bent. Dat uw naam door steeds meer mensen als heilig wordt gezien. Dat u zelf door steeds meer mensen als heilig wordt gezien. Dat de heerlijkheid van u, dat uw heerlijkheid steeds meer openbaar mag worden in deze wereld. Dat steeds meer mensen u mogen leren kennen en zullen zeggen, hij is God en hem wil ik aanbidden en eren. Dat zijn reputatie groeit door ons leven. En dat gebeurt als wij onze naaste lief hebben als onszelf. Dat wij daarmee de naam van God tot eer strekken. Laten we eerst nadenken over Jezus. Jezus leefde een en al met dit doel voor ogen. Hij zei, ik ben niet gekomen om mijn eigen eer te zoeken, maar de eer van hem die mij gezonden heeft. Jezus was in alles wat hij deed gericht op de eer van de Vader en dat andere mensen hem zouden gaan aanbidden. Dan lezen we ook dat als Jezus mensen geneest en als Jezus mensen bevrijdt en hij geeft onderwijs waardoor mensen geweldig geholpen worden en hij doet wonderen en hij wekt mensen op uit de dood en hij doet scheppingswonderen en hij laat zijn macht over de natuur zien en ga zo maar door dat al die dingen gebeuren en dan lezen wij in de evangeliën dat mensen God gaan loven. Dus hij geneest de zieken en hij doet ontzettend veel mensen goed en hij heeft zijn naaste lief als zichzelf en hij zet zich voortdurend in voor zijn medemens en hij brengt offers voor zijn medemens en hij is een en al een dienaar, want hij zei ook, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven als losprijs voor velen. De heer Jezus die oefent zijn bediening uit en het gevolg is dat mensen God gaan prijzen. Door wat Jezus deed en door zijn radicale naaste liefde, door zijn dienstbare leven, terwijl hij de zoon van God was, zette hij zich in voor zondige mensen. Hij was een vriend van zondaars door de liefde die hij toonde, de onlogische liefde die hij toonde en al dat soort dingen. Lezen we in de evangelie elke keer weer dat God geprezen werd. De mensen waren verbaasd, de mensen werden verblijd, de mensen waren vol ontzag en ze zeiden, ze loofden God omdat hij zulke een gunst aan de mensen gegeven had. Jezus was een gunst van God voor de wereld. Omdat hij een bepaalde leven leidde. Hij had zijn naaste lief. En hij heeft geleden voor ons. Als we nadenken, niet alleen over het leven wat Jezus leidde en zijn bediening. Maar als we natuurlijk in het bijzonder nadenken over het offer dat hij gebracht heeft. Dat Jezus bereid was om te lijden. Dat hij bereid was om gevangen genomen te worden. En hij werd bespot. En hij werd bespuwd. En hij werd belachelijk gemaakt. En hij werd pijn gedaan. En zijn lichaam werd kapot gemaakt. En hij werd afgewezen. En hij werd beledigd. En hij werd onrechtvaardig behandeld. En hij werd onterecht veroordeeld. En uiteindelijk werd hij gekruisigd. En hij stierf uiteindelijk aan het kruis. Als een veroordeelde misdadiger. Alleen de ergste misdadigers kregen de kruisdood. Maar wij weten dat Jezus zich vrijwillig heeft gegeven. En dat hij zijn leven heeft afgelegd. En ten diepste gestorven is. Omdat hij getroffen werd hij werd getroffen door Gods toorn over onze zonden. Jezus heeft zijn leven afgelegd tot in de dood. Niemand heeft grotere liefde dan wie zijn leven neerlegt voor zijn vrienden. En Jezus deed dat zelfs voor zijn vijanden. Hij heeft zijn leven zelfs neergelegd voor zijn vijanden. En hij stond op uit de dood als bewijs dat hij onze zonde heeft weggedragen. Maar nou komt het. Als gevolg daarvan zijn er nu, vandaag de dag, deze zondag, als er over de hele wereld honderden miljoenen mensen bij elkaar komen. Niet alleen hier op Urk en niet alleen in Nederland, maar in zo'n beetje alle landen van de wereld. In bijna alle landen van de wereld komen er vandaag de dag mensen bij elkaar. En die loven God. En die prijzen God. En God wordt verheerlijkt. En God wordt aanbeden om wat Jezus gedaan heeft. Omdat Jezus zo heeft lief gehad, wordt God verheerlijkt. Wordt de Vader verheerlijkt. Wij aanbidden God voor het offer van zijn Zoon. Er zijn aanbidders gekomen. Er zijn talloze aanbidders gekomen om wat Jezus gedaan heeft. Om het offer wat Jezus gebracht heeft voor zijn medemens. Niemand die kijkt naar wat Jezus gedaan heeft aan het kruis zal nog kunnen zeggen dat God niet liefdevol en genadig is. Iedereen die kijkt naar Jezus aan het kruis, zal zeggen, God is barmhartig, God is vergevend, God is uitermate genadig. Wat is God? Een goede God. Hij is zo'n goede God. Ik aanbid hem, ik prijs hem dat hij zoveel liefde heeft laten zien, om wat Jezus voor ons deed. Dus de tweede manier waarop God geheiligd wordt door ons leven. En laat me nog een paar voorbeelden geven. Ik hoorde van een rabbijn die 100 jaar leefde voor Jezus. En deze rabbijn had ook leerlingen. En op een gegeven moment besloten de leerlingen van deze rabbijn om een ezel voor hem te kopen. Want hij was arm en hij had geen ezel en hij moest vaak wat spullen meenemen. En toen dachten ze, als we nou een ezel, toch een ezel kunnen kopen, dan hoeft hij die lasten niet meer zelf te dragen. Dus die leerlingen van die rabbijn, die kochten die ezel. En dat konden ze uiteindelijk kopen en ze waren heel blij ermee. Ze gingen naar de rabbijn en ze lieten die ezel zien en de meester was ook blij ermee. En toen gingen ze de manen van die ezel gingen ze kammen. En toen vonden ze ineens dat er een heel duur juweel zat in de manen van die ezel. En dat was blijven zitten van de vorige eigenaars. Ze hadden de ezel gekocht van een Arabische handelaar. En die had dat dier gebruikt om spullen te vervoeren. En blijkbaar ook dit soort juwelen en kostbaarheden. En dat was terechtgekomen in de haren, in de manen van die ezel. En ze borstelden dat eruit. En dat bleek een heel waardevol juweel te zijn. Dus toen waren ze heel blij. En toen dachten ze, nou, dan hoeft onze meester niet meer zo arm te zijn. En hoeven wij niet meer zo arm te zijn. Dus ze gingen naar hun meester toe en zeiden, kijk nou, wat bijzonder dat het juweel ook... Dat we dat vonden, dat zat in de manen van die ezel. En die rabbijn, die was even stil en toen zei hij, nee, maar dit klopt niet. Hij zei, dat is niet van ons. Jullie moeten terug, jullie moeten proberen om die Arabische handelaar weer op te zoeken en te vinden. En toen deden ze dat. En na enige zoeken vonden ze die Arabische handelaar weer. En ze kwamen bij hem terug en ze zeiden, dit juweel zat in de manen van de ezel die u ons verkocht heeft. Dit juweel is van u. En we geven het u terug. En die Arabische handelaar, die was sprakeloos. En toen zei hij, toen riep hij uit, gezegend is de God van jullie meester. Gezegend is de God van Simon ben Shetach. Zo heette die. Simon ben Shetach. Gezegend is de God van deze man. Ziet u dat? Jezus zei, laat zo je licht schijnen voor de mensen dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Dat is wat Jezus zei. En in het Jodendom is het zo dat het heilige van Gods naam, dat betekent dat je je leven zo inricht dat Gods heerlijkheid verspreid wordt door ons leven onder hen die hem niet kennen. En dat staat volgens de rabbijnen gelijk aan dingen zoals een integer leven leiden, een heldendaad verrichten, je leven riskeren voor een ander of zelfs een martelaar worden om God te eren. Dat zijn de 4 dingen die ze noemen. Waardoor Gods naam geheiligd wordt onder degenen die hem niet kennen. Gezegend is de God van Simon ben Shetach. En dat heeft dus alles te maken met het leven dat wij leiden. Je zou kunnen spreken van de kerk leeft voor een toekijkende wereld. In het Engels noemen ze dat the church before the watching world. Wij zijn de kerk voor een toekijkende wereld. Als wij op zondag in de kerk zitten, maar door de week zijn wij mensen die alleen maar gaan voor hun eigen voordeel en alleen maar bezig zijn hun eigen belangen te behartigen en eigenlijk ook soms over lijken gaan en het niet kan schelen dat andere mensen de dupe zijn van ons gedrag. En als wij oneerlijk zijn met bepaalde dingen of als wij gewoon verkeerde dingen doen en we zitten wel vooraan in de kerk, dan wordt Gods naam daar niet door geheiligd. Maar dan is dat juist het tegenovergestelde. Als mensen naar ons leven kijken, de wereld kijkt naar ons. De wereld kijkt naar onze daden, kijkt naar ons gedrag, kijkt naar onze houding. En Gods naam en de naam van Jezus worden geheiligd door ons leven. Als wij in de voetsporen van de Heer Jezus wandelen en bereid zijn om radicale daden van naastenliefde te doen. Dat we niet alleen aan ons eigen belang denken, dat we niet alleen denken aan hoe kan ik het beste voor mezelf verkrijgen in dit leven, maar dat we net zo goed denken aan het beste voor de ander. Dat is wat het betekent om je naaste lief te hebben als jezelf. Je hebt jezelf lief, je wil van nature het beste voor jezelf, maar wil zo net zo goed het beste voor de ander. Streef net zo goed naar het beste voor de ander. En denk niet alleen aan je eigen belang, maar denk ook aan het belang van een ander. En als jij graag vriendelijk behandeld wil worden, behandel een ander dan ook vriendelijk. En als jij graag geëerd en gerespecteerd wil worden, ga dan ook met respect met de ander om. En wees dienstbaar. Als jij graag gediend wil worden, wees dan dienstbaar naar een ander. En wat jij niet wil dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet. En wat jij graag wil dat anderen naar jou toe doen, doe dat naar anderen toe. Dat is de gouden regel. En als we daarin, in de voetsporen van Jezus wandelen, want dat is wat hij voor ons gedaan heeft, dan is dat tot eer van God. En dan mogen we vanmiddag ook over nadenken. Hoe zit dat bij mij? Hoe heb ik geleefd tot nu toe? Laat me nog een voorbeeld noemen. Ik las van een christelijke gemeente in Jeruzalem. En die gemeente die heeft een bepaalde bediening opgezet. Die is begonnen een bepaald team te formeren. En ze hebben gezegd, wij willen Palestijnse gezinnen helpen. En dan moet u weten dat er in Israël heel veel Palestijnen ook gewoon geopereerd worden. Ook mensen uit de Palestijnse gebieden. Ook mensen uit Gaza en uit Bethlehem en uit Jericho en uit Nablus. En ga zo maar door. Uit al die plaatsen die puur Palestijnse zijn. En waar geen Jood meer kan komen soms. Maar er worden zelfs politieke leiders van de PLO en van Fatah geopereerd in Israëlische ziekenhuizen. En nou hebben die christelijke bediening, die christelijke gemeente is een bediening begonnen, dat ze hebben gezegd, wij willen Palestijnse gezinnen die zieke kinderen hebben, willen wij helpen om in Israël te komen, om daar, zodat hun kind geopereerd kan worden. En er is een man die leiding geeft aan dat werk, en die heet Jonathan Miles. En deze Jonathan Miles, die ging naar Gaza. Omdat hij een afspraak had met een gezin die inderdaad een ziek kind had. En hij ging daar naartoe om dat gezin, die ouders met het kind, naar dat ziekenhuis in Jeruzalem of in Israël te brengen. En hij zat op die politiepost, maar dat gezin kwam niet opdagen. En ineens kwam daar een Palestijnse man binnen met een angstaanjagend uiterlijk. Die ook deze Jonathan Miles onmiddellijk vijandig gezind was. En hij keek naar hem en hij zag dat het geen Arabier was. En hij zag dat het geen moslim was. En hij verdacht hem ervan dat hij misschien christen was. En hij was vijandig. En hij viel hem aan met woorden. En hij zei, wat doe je hier en wat moet je hier? En hij eiste dat hij dingen vertelde. Die Jonathan Miles die wist niet dat die man die tegenover zich had, dat lid was van een terroristische organisatie. Dat hij zelfs was aangeworven om een zelfmoordterrorist te worden. En toen vertelde Jonathan Miles aan deze man dat hij gekomen was naar Gaza omdat hij een afspraak had met een gezin. Wiens kind ziek was. Wiens kind een hartoperatie moest ondergaan. En dat hij daar gekomen was om dit gezin te helpen in een Israëlisch ziekenhuis te komen. En toen Jonathan Miles dit vertelde, toen verdween de vijandigheid uit het hart van die man onmiddellijk. Als lucht uit een luchtballon. En ineens keek hij heel anders naar die man. En hij vroeg door. En hij stelde de vraag van, je bent hier dus gekomen om een Palestijns gezin met een ziek kind te helpen. En waarom doe je dat dan? En wat is je motivatie? Waarom riskeer je je leven om dit te doen? En toen ging hij verder vertellen waarom hij dat deed. En toen zei die andere man, die zegt, oké, ik zal je helpen dat gezin te vinden. Toen hebben ze even navraag gedaan en onderzoek gedaan. En toen hebben ze dat gezin gevonden. En toen is dat gezin met die Jonathan Miles meegegaan naar Israël. En het gevolg van deze ontmoeting is dat die man contact wilde houden met Jonathan Miles. Dat die twee contact met elkaar hielden. En dat deze Palestijnse man bevriend raakte met Jonathan Miles. En dat hij sindsdien meer wil weten over Jezus. Meer wil weten over het geloof in Jezus. En dan staat hier, dat is de kracht van een enkele gehoorzame discipel. Dat hij door zijn voorbeeld een moordenaar in spe bereikt en hem aan het denken zet om ook Jezus te gaan volgen. Mooi, hè? Maar dat is wel een daad van radicale naastenliefde. Want je zet wel je leven op het spel door zoiets te doen. Je zet wel je leven op het spel. Maar Jezus heeft ook zijn leven op het spel gezet voor ons. En hij roept ons op om hem meer lief te hebben dan het leven. En hij roept ons op om ook in zijn voetsporen te treden. De liefde van Jezus gaat heel diep hoor. De liefde van Jezus gaat heel ver. Als hij ons oproept om onze vijand lief te hebben. Als hij ons oproept om de andere wang toe te keren. Als hij ons oproept om te bidden voor degenen die ons vervolgen. En ga zo maar door. Maar dat zijn nou juist die radicale daden van naastenliefde. Dat zijn nou juist die onlogische dingen die mensen kunnen doen door Christus die in hen leeft. En dat is tot eer van de Heer. Dat is tot eer van de Heer. Dat wij ons licht laten schijnen voor de mensen, dat zij onze goede daden zien en onze Vader die in de hemelen is gaan verheerlijken. Dat is Gods plan met ons leven. Als wij daarentegen slechte dingen doen, terwijl we Gods naam belijden, als we andere mensen onrecht aandoen, terwijl we zeggen dat we in Jezus geloven, als we andere mensen het leven zuur maken, als we oneerlijk zaken doen, als we grof zijn tegen onze naasten, als we toegeven aan de verleiding tot seksuele immoraliteit, als we voor onszelf leven, als we ons egoïstisch gedragen, of als we andere mensen manipuleren, of over hen willen heersen, en ga zo maar door. Als we dat soort dingen doen, terwijl we de naam van Jezus dragen, dan ontheiligen wij zijn naam. Dus het meest sprekend van ons leven is ten diepste niet onze woorden. Maar het meest sprekend van uw en mijn leven is het leven dat wij leiden. Hoe gaan we om met onze naasten? Hoe gaan we om met onze medemens? Hoe ga je met elkaar om in het huwelijk en met je kinderen, met je ouders, met je broers en zussen, met je vrienden, met je collega's, met je medegemeenteleden, met je buren? En ga zo maar door. Hoe gaan we om met onze medemens? En als wij iets laten zien van de onzelfzuchtige liefde van Jezus, dan is dat tot eer van God. Dat is wat Paulus ook zegt naar ons heidenen, ten aanzien van de houding naar de Joden toe, naar Israël toe. Hij verwachtte dat de heidenen die vervuld werden met de geest zo dankbaar zouden zijn voor alles wat ze door Israël gekregen hadden. Hij verwachtte dat de niet-Joden die in de Joodse Jezus zouden gaan geloven, dat ze zo met bewogenheid voor het Joodse volk vervuld zouden worden. Dat ze zo zouden gaan bidden dat ook de Joden zouden gaan zien wie Jezus is. Dat ze zo sympathiek zouden worden en behulpzaam zouden worden naar het Joodse volk. Dat ze Joodse mensen, mensen van Israël jaloers zouden gaan maken. Dat is onze roep in Israël toe, om ze jaloers te maken. Maar dat geldt niet alleen voor de christenen naar de Joden toe. Dat geldt voor christenen naar iedereen toe. Dat we zo sympathiek zijn en zo mild en zo aardig en behulpzaam en dienstbaar in de gezindheid van Jezus, dat andere mensen jaloers worden. Dat ze een liefde proeven die ze eigenlijk niet kennen. Dat mensen de liefde van Jezus zien en proeven in ons leven. En dat ze jaloers worden en zeggen, maar dit is iets van God, dit is God, dit is vanuit de hemel, dit is niet menselijk, dit is meer dan menselijk, dit is buitengewoon. En dat is tot eer van hem natuurlijk. En dat ze geïnteresseerd raken in die Jezus die ons aanzet tot dit soort daden van naastenliefde. En dan zien we ook dat zonde ten diepste een aantasting is van Gods heerlijkheid. Als ik zondig, als ik egoïstisch ben, als ik aan mezelf denk, als ik gewoon iets doe waarvan de Bijbel zegt, in de 10 geboden bijvoorbeeld, dat dat fout is. Als ik ga liegen, of ik ga overspel plegen, of ik ga begeren, of ik ga stelen, en ga zo maar door, dan tast ik Gods heerlijkheid aan. Ziet u dat nu? Begrijpen we dat zonde ten diepste te maken heeft met Gods eer. Je moet zonde niet afwijzen omdat het nadelig voor jezelf is. Ja, ook natuurlijk, maar dat is nog steeds erg egoïstisch. Maar je wijst zonde ten diepste af, niet omdat het nadelig voor jezelf is, maar omdat het niet tot eer van God is. Omdat het niet hoort bij je roeping als mens om dat soort dingen te doen. Het hoort wel bij je roeping als mens om eerlijk en liefdevol te zijn. En om te gaan leven zoals Jezus leefde. En dan zie je ook wat het doel van je leven is. Dus even terug naar die jongen die ik noemde. Hè, die dus vorige week tegen mij zei, ik heb nu een doel in mijn leven. Nou, wat is dan zijn doel? Ik zei, God is zijn doel, maar even meer concreet. Twee dingen. Hij leeft nu om God beter te leren kennen en om zich in hem te verblijden en om hem lief te hebben boven alles en hem te heiligen in zijn leven. En daardoor wordt de drang naar seks en drugs en drank en avonturen en feestjes en dat leven waar hij in gezeten heeft, dat verliest zijn bekoring. Omdat hij geproefd en gesmaakt heeft wie God is. En dat is nu het doel van zijn leven. En hij is veel gelukkiger. Hij is veel gelukkiger dan een jaar geleden. Maar de tweede is, hè, wat is het doel van mijn leven? Ja, het doel van mijn leven is dat ik ook een leven leid wat overeenkomt met mijn relatie met God. En dat ik dat uitzicht in mijn omgang met mijn medemens. En dat ik lief heb. En daardoor wordt hij verheerlijkt. En dat is het thema van deze middag. En het laatste wat ik wil noemen is, dit kunnen wij niet zelf. Weet je, ik zei dat vanmorgen ook, ik heb vanmorgen ook hierover gesproken. En ik wil op dezelfde manier dit beëindigen, dat Jezus heeft volkomen zo geleefd. Jezus heeft alleen maar geleefd tot eer van de Vader en in aanbidding en ook in liefde voor zijn medemens. Maar wij zijn hier, wij zijn niet zo. Het is een hele hoge standaard die vanmiddag neergezet wordt. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Dus het is heel eenvoudig. Maar het is ook het meest moeilijke wat er is. Voor ons zondige mensen. Dus je moet goed begrijpen dat er een heel groot verschil is tussen Jezus en jou. Een enorme afstand. Ja, dat kunnen wij helemaal niet. Je moet niet denken, nou kijk naar Jezus, ik ga ook wel even zo leven. Zo werkt het niet. Nee, dus die afstand is er. Maar dan, dat is ook goed dat je dat beseft, dat die afstand er is en dat je dat nooit zelf kan bereiken. Uit jezelf kun je niet een mens worden door wie Gods naam geheiligd wordt. Maar dat je tot een bepaalde wanhoop komt. En dat je dan gaat begrijpen dat het uit genade is. Zoals Paulus ook zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Daar zegt hij ook, wat ik ben, dat ben ik door de genade van God. Hij zegt, door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. En dan zegt hij dit, luister goed naar deze woorden. Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, maar echter niet ik, maar de genade van God die met mij is. Dus Paulus werd een man die keihard ging werken en die echt een vruchtbaar en dienstbaar leven ging leiden. Maar dan zegt hij niet, ja, ik was dat ten diepste niet, of ik ben dat niet, maar het is door de genade dat ik ben wie ik ben. En het is niet ik ten diepste die werkt, maar de genade van God die met mij is. Dus dit leven, hè, dit leven van God liefhebben boven alles. En naast als jezelf, is alleen maar door geloof in Jezus. Het is Christus alleen. En de oude mens heeft geen nut. De oude mens kan ons daar niet bij helpen. Wij zelf kunnen dit helemaal niet. Dit is een roeping waar ik niet aan kan voldoen. Als ik het in mijn eigen kracht zou moeten klaarkrijgen om hem lief te hebben boven alles en me naast als mezelf, dan zou er niks van terechtkomen. Maar door genade mag ik zijn wie ik ben. Door genade ben je een ander mens. En het is Christus in ons. Het is Jezus alleen door wie wij dit leven kunnen leiden. En daarom is het ook mogelijk voor jou. Daarom kan jij ook zo'n soort leven gaan leiden. En dan word je een mooier mens naarmate je ouder wordt. Dan word je een liefdevoller mens. En dan wordt Gods naam steeds meer geheiligd door ons leven. Dan mogen we met Paulus zeggen, het is niet ik, maar de genade van God die met mij is. Halleluja. Amen.